Het weekend van Radio 5. De boeddhistische omroep. Hemelsbreed. Presentatie Tom Maas.
Goedemiddag. Bijna alle boeddhisten in het Westen hebben een christelijke achtergrond. Sommigen koesteren die en anderen hebben er definitief mee gebroken. Het Geloven Voorbij is een zesdelige serie waarin Jeanette Werkhoven praat met prominente boeddhisten over de religieuze weg die ze zijn gegaan. Vandaag is dat filosoof en manager Diana van Nooy. Zij vertelt hoe het boeddhisme haar juist dichter bij haar katholieke wortels heeft gebracht. Even na vieren een nieuwe aflevering van de Cybermonnik op de radio. Maurice Knechtel gaat dan in gesprek met luisteraars die via onze site een vraag hebben gesteld. Maar we beginnen met Tim Haarlemmer, 23 jaar en bedrijfseconoom. Hij noemt zichzelf een ontevreden businessstudent, omdat de universiteit nog steeds economen aflevert van de soort die de crisis heeft veroorzaakt. Zelf promoveerde hij op ethiek in het bedrijfsleven. En die is soms ver te zoeken, zoals bij France Telecom, een bedrijf dat een extreem hoog aantal zelfmoorden kent.
Ik denk dat in ethiek, dat is in mijn ogen een van de belangrijkste studies die er zijn. Dat is eigenlijk de vraag naar het goede leven. Wat zouden we moeten doen? En ik denk dat die vraag zwaar onderbelicht is in het bedrijfsleven. En je ziet het, denk ik, steeds meer terugkomen in de literatuur. Je hebt twee grote modellen. Eén is het shareholder model. Dat is echt, we moeten geld maken voor de aandeelhouders en eigenlijk alleen maar winst maken. En het stakeholder model, waarin we zeggen, natuurlijk zijn aandeelhouders, maar we hebben ook nog werknemers, we hebben nog consumenten, we hebben de aarde, allerlei andere groepen die een belang hebben in het bedrijf. Het punt alleen is dat die eerste, dat shareholder model, heeft een flinke rigiditeit. Dus het is makkelijk om daar naar die maatstaf te kijken, doen we het goed of doen we het niet goed. Maar bij het stakeholder model is het heel moeilijk om te zeggen, van wat moeten we nou precies doen? Met wie moeten we wel rekening houden? Hoeveel geld investeren we erin? En dat is helemaal niet rigide. Daarmee loop je het gevaar dat je dus ten onder gaat in de investeringen van alle andere stakeholders. Dus ik denk ook, ik ga ook de consumenten veel geld investeren. Ik ga ook veel geld investeren in de natuur. En dat leidt eigenlijk tot de beroemde stakeholder paradox.
Wat is dat?
Dat is de we either have business without ethics or ethics without business. Dus we kunnen eigenlijk niet ethisch zijn in het bedrijfsleven, want anders gaan we ten onder. Dat is de makkelijke redenering die zij dan nemen. De voorstanders van dat model.
Dan wordt het business as usual.
Juist, dan wordt het dus business as usual. En dan krijgen we de praktijken die in het nieuws verschijnen. Zoals onder andere ook de zelfmoorden die er met France Telecom door een of andere terrorbewind na een privatisering plaats hebben gevonden. En dan denken mensen alleen maar aan de ene maatstaf. Ik moet geld maken, ik moet geld maken. En dan zien ze totaal niet wat voor andere dingen er zijn. En business is slechts een sociale wetenschap. Ook een sociale bezigheid. Het is niet alleen geld maken, maar ik ga ook met jou om, ik ga met andere mensen om. We proberen samen iets ervan te maken. En in de wetenschap beschouwen we het steeds meer als een formule, als getalletjes. Mensen zijn getalletjes. Als het maar tot meer aandeelhouderswaarde komt, dan is het in principe goed. En we kijken niet verder het gezicht erachter. Zou jij bijvoorbeeld een subprime mortgage kunnen verkopen? Een van de hypotheken waardoor de crisis eigenlijk is gestart. Ik denk niet dat als jij die mensen zou zien, als jij die mensen zou spreken die jij die dingen verkoopt, dat je dan dat nog zou doen. Als je ziet ook dat ze eruit worden gezet, moeten huilen en geen plek hebben meer waar ze ondergebracht kunnen worden.
Ja. Waar wil jij nou uiteindelijk naartoe? Als het bijvoorbeeld gaat om France Telecom, heb je daar ook ideeën over?
Het fundamentele van waar ik in denk zit in mijn ideologie. Ideologie is een manier om de werkelijkheid af te bakenen. Dus we kennen het ideologie allemaal van, hè, democratie versus kapitalisme, maar het zit veel fundamenteler in ons. We kunnen niet alles begrijpen. We proberen altijd de realiteit af te bakenen op een bepaalde manier die voor ons nuttig is. Kapitalisten zien de wereld op een bepaalde manier en communisten zien de wereld op een bepaalde manier. Maar wij ook in het bedrijfsleven zien het allemaal op een bepaalde manier. De fantasie, de ideologie is er eigenlijk voor om als glijmiddel, om even zo te zeggen, van de realiteit. Als wij het principe hebben, dan kunnen wij daaruit handelen. Dan kunnen wij zien of wij het goed doen. En ik denk dat daar het gevaar in zit dat wij één maatstaf te veel nemen. En daarin zie ik natuurlijk ook het boeddhisme heel erg terugkomen. Dus het gaat erom dat wij even afstand nemen van dat ene principe of de enkele principes die wij maar hanteren. Even loskoppelen, of vanuit de stilte wellicht. We kunnen kijken van wat doen we nou eigenlijk? Dat de mensen toch even kunnen kijken, zoals bij France Telecom, toch even kijken van doen we het eigenlijk wel goed? En het exorbitante aan dit geval is dat er waren 3 maanden lang 30 zelfmoorden per maand. Ook aantoonbaar wat dat betreft, want de mensen in de zelfmoordbrieven zeiden ook ik trek het werk niet meer en het is me allemaal te veel. Mensen die zich neerstaken tijdens vergaderingen omdat ze zich niet gehoord voelen. En uiteindelijk slaagden die mensen er dus in, dus de vertegenwoordiger, de PR-man, die slaagde erin om te zeggen, ja goed, we zijn een groot bedrijf en ongeveer als we het vergelijken met de zelfmoordratio in heel Frankrijk, dan valt het nog best wel mee. Dus die heeft totaal geen idee waar die over praat. Die probeert een of andere retorische truc en maar weg te wuiven van, oh joh, het is niet onze schuld. Het is wel normaal dat er hier zoveel zelfmoordneigingen en zelfmoorden zijn. En die dus totaal niet tot een soort van introspectie of überhaupt een normale manier van naar de wereld kijken kan hanteren. En daar dus niet kan zeggen, joh, misschien moeten wij maar eens veranderen.
Naast een menswaardiger bedrijfsleven streef je ook naar een andere of een meer duurzame economie. Welke rol speelt dat binnen jouw denken?
Ik ben nou zelf veel bezig met de rol van onderwijs daarin. Dat zijn de twee dingen inderdaad, de ideologie in bedrijfsleven en het onderwijshervorming die daarin heel belangrijk zijn. Ik denk dat die heel erg met elkaar te maken hebben. Ik ben zogezegd een ontevreden business student. Ik ben wel afgestudeerd, maar ik ben daar dus allemaal niet blij mee. Omdat wij maar zo beperkt worden opgeleid. En omdat wij allemaal zo beperkt opgeleid worden, zullen wij precies op dezelfde manier de maatschappij ingaan als de mensen die de crisis voor ons zo geregeld hebben. He, voor jezelf maar winst maken. En vooral niet te veel verder kijken over wat er belangrijk is, eventueel voor andere mensen, voor de natuur, voor noem alle stakeholders maar. Ik denk dat zowel overleving als excellentie, dus heel goed je best doen, allebei liggen in een iets wat meer spirituele aanpak daarin. Ik ben er een tijdje mee bezig geweest. Als je nou kijkt naar de wat grotere trends op globaal niveau, dan zie je opkomende markten. Een zoektocht naar zingeving. We hebben allemaal de welvaart nu wel, maar nu willen we kijken, oké, nou goed, we hoeven niet meer te overleven. Hoe kan ik mijn leven dan zinvol maken? Tot allerlei belangengroepen die alleen maar druk zetten, zoals Greenpeace, et cetera. Radicale transparantie, je noemt WikiLeaks. We komen steeds meer in een wereld waarin het praktisch wordt om ethisch te handelen. Want je wordt toch wel ontdekt. Ik kan niet meer jou onderdrukken als jij gevoelige documenten over mij hebt en dat in één keer eruit kan gooien, waardoor ik mijn functie verlies. Dus het is niet meer zo hiërarchisch per se. En je moet steeds meer op gaan letten. Dat is ook wat Jonas, een Duitse filosoof, zegt. Het wordt eindelijk praktisch om ethisch te zijn.
De Dalai Lama zegt, naarmate de globalisering toeneemt, moeten we ons steeds meer bewust worden van ons eigen handelen.
Absoluut, ja. Een andere quote van Dalai Lama die wat dat betreft heel leuk is. Als je zegt dat winst maken het doel is van het bedrijfsleven, is hetzelfde als ze zeggen dat eten en drinken het doel is van het mens. En wij weten natuurlijk allemaal hoe raar dat eigenlijk klinkt. Want wij leven niet om te eten. Wij moeten eten om te kunnen leven. Maar wat doen we dan vervolgens? Dat is net als met het bedrijfsleven. Tuurlijk moeten we winst maken. Tuurlijk moeten we overleven. Maar wat doen we uiteindelijk met die winst? Wat is nou het uiteindelijke doel wat wij beogen?
Wat is het doel wat jij beoogt?
Dat ligt natuurlijk aan de specifieke sector waar je in zit. Dus het bedrijfsleven is een organisatievorm, net als een overheid of groepering in de maatschappij. Waar het bedrijfsleven ons gebracht heeft, in ieder geval sinds Adam Smith, is dat we welvaart krijgen. En in die tijd was het natuurlijk ook heel...
De econoom, hè?
Eigenlijk moet je zeggen, het is een ethiek professor, was het. En inderdaad, zijn magnus opus was Wealth of Nations, maar daarvoor heeft hij Theory of Moral Sentiments geschreven, wat dus gaat over ethiek. Hij was zeer bewust van het feit, ja, economie dat is een middel, maar dat is geen doel op zich. Dus we gebruiken het ergens voor. Ja. En dat is waar ik denk dat het bedrijfsleven een rol speelt. Dus we kunnen tot welvaartsvermeerdering. Nou, daar zitten we nou een beetje op. Ik denk ook dat we nou in de fundamentele frictie zitten tussen welvaartseconomie en welzijnseconomie. We hebben nu de centjes allemaal, om het maar even zo te zeggen. En nou moeten we een beetje kijken, wat doen we daar dan precies mee? Want als we doorgaan met dat centjes maken zonder te veel na te denken over andere mensen en gebieden, dan maken we onszelf misschien wel kapot. Zoals de Dalai Lama ook zegt, als we allemaal zo doorgaan met deze globaliserende krachten, moeten we toch een beetje bewust worden, want anders eten we elkaar zo dadelijk op.
Jij hebt als specialisatie en ook om je horizon te verbreden filosofie gedaan. Hè? Mm-hmm. En daarna ben je in contact gekomen met het boeddhisme. Wat is nou eigenlijk de meerwaarde van het boeddhisme dan ten opzichte van de filosofiestudie die je hebt gedaan?
Ja, vind ik een hele leuke vraag. Het boeddhisme is de eerste, vind ik, hele pure gedachtegoed, wat je daadwerkelijk middelen ook geeft. En toch een heel positief beeld, denk ik, geeft op de wereld. Afgezien van de Four Noble Truths, die beginnen natuurlijk met lijden. Maar ik denk dat daar hele nuttige handvatten gegeven worden om mee verder te kunnen.
Ja. Wat is voor jou een nuttig handvat uit het boeddhisme die je echt kunt toepassen binnen jouw vakgebied?
De tweede nobele waarheid is dat al het lijden wordt veroorzaakt door verlangen. En praktisch is mijn hele studie is verlangen. Toch? Als wij niks verlangen, dan verkopen wij ook niks. Dus dat is meteen een directe link. Dat verlangen, dat zit hem dan vervolgens weer in de fantasie en de ideologie die we hebben. Winst maken, persoonlijkheid verbeteren door een bepaald soort merk te kopen of wat dan ook. Dus daar zit het heel praktisch in. Dat is een hele heel mooi handvat om mee verder te kunnen. Dus als je dat verlangen uitschakelt, in principe dus ook het lijden uitschakelt. Ik geloof inderdaad dat als je naar mensen om je heen kijkt en ook studenten, we eigenlijk heel weinig weten over consumeren. Ik heb consumer behavior gehad, maar er wordt nooit een kritische reflectie op gegeven. We consumeren nou eenmaal. Je hoort het ook vaak op het nieuws. We moeten weer consumeren en dan gaat het weer goed. Alsof het een inherent goed is dat je consumeert. Terwijl, hè, zoals de Dalai Lama, zoals je die net al aanhaalde, ja, die ziet ook wel dat dat niet oneindig door kan gaan. Ja. Dat wisten ze 40 jaar, 50 jaar geleden ook al met de Club van Rome.
Je bent afgestudeerd bedrijfskunde. Ik krijg toch een beetje het idee dat jij een vreemde eend in de bijt bent. Klopt dat?
Ja, ik zie mensen toch altijd als ze de studie betreden als een tabula rasa. Dus een onbeschreven blad. Dat wilde ik toen niet geloven toen ik 18 was. Maar nu terugkijk op mijn studie en denk ik, ja, het is wel zo. Want je wordt 4 jaar lang, word je gebombardeerd, 5 jaar lang, 6 jaar lang, dicht aan wanneer je studeert. Met een bepaald soort gedachtegoed. Zonder daar reflectie op te hebben. Ik heb maximaal mijn best gedaan om dat dus te voorkomen. Op wat voor gebied dan ook. Daardoor word je wel een vreemde eend in het bijtje. En aan de andere kant krijg je dus ook weer, zoals je net al zegt, die maatschappelijke verwachtingen. Ja, ik krijg te horen dat jij gaat de wereld veranderen en dat soort zaken. Ik denk van, joh, ik ben nummer 23. goed, dankzij het boeddhisme kan ik daar wellicht wat beter mee omgaan ook. Maar er zijn enorme verwachtingen op mij gelegd. Dat is ook weer iets een leuk ideologisch stukje. Wij geloven ook via de ander. Dus mensen doen zelf hun ding en dan geloven ze wel dat ik het oplos. Want ik ben een beetje de vreemde jongen. Ik denk dat het allemaal anders moet. Oh, Tim doet het dan wel. In plaats van zelf te denken, nou, misschien kan ik ook wel een keer wat minder consumeren. Of misschien kan ik ook dan maar een andere studie kiezen of iets dergelijks.
Wat zijn jouw toekomstverwachtingen professioneel gezien?
Ik heb 1 hoofddoel, dat is naar de verlichting van het bedrijfsleven. Op welke manier ik daar ook aan bij kan dragen. Dus daar zal ik al mijn moeite in gaan stoppen. Voor nu ben ik heel erg bezig met de schade die het onderwijs mij berokkend heeft. Ik heb heel veel geleerd, wat dat betreft mijn dankbaarheid. Maar ook de schade van het enkele perspectief en nog steeds dingen die ik in zou moeten halen. Om veel te lezen, veel te schrijven en vooral veel mee te maken met andere mensen. Om niet als een idioot zomaar, eigenlijk als een robotje het bedrijfsleven in te worden gestuurd. En doe jij je trucje maar, doe je marketing maar, doe je accounting maar. Weet je? Dan komt het wel goed, krijg jij centjes. Dan word je misschien partner of CEO over 30 jaar. Hè? Dat is een beetje de fantasie die ons daartoe leidt. Dus voor mij is het de aftasting. Waar kan ik dan die moeite in stoppen? En dat kan hem zitten in bottom of the pyramid gerelateerde zaken. Dus het investeren in mensen die minder dan $2 per dag verdienen. Wat 4 miljard van de mensen op deze aarde hebben. Waar ik mijn bachelorscriptie over heb geschreven. Tot inderdaad zo'n promotieonderzoek. Het gaat er mij alleen maar om dat bedrijven überhaupt weten dat er meer is. En ook op moeten gaan passen. Dat ze niet gaan vervallen in een ideologie die te veel verstart is. Zoals ik al zei, het is de manier om te overleven. En de manier om excellent te worden. In bedrijfsleven noemen ze bijvoorbeeld een term dominant logic. En dat is eigenlijk ideologie in bedrijfsleven. Op zich levert dat een overlevingswaarde. He, want we zien de wereld op een bepaalde manier en we zien wat belangrijk is. Dus zullen we daar naartoe bewegen? Dus, wat belangrijk is voor consument, marketing, et cetera. Maar dat zoiets werkt alleen maar totdat er veranderingen nodig zijn in de onderliggende logica. Moeten we wel groeien? Moeten we wel winst maken? Moeten we wel de consumenten manipuleren, et cetera? En daar gaat het interessant worden in de komende periode. Want iedereen weet dat er nou enorme druk is op het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven helemaal niet zo positief bekend staat. En dat we daar ook voor moeten gaan passen. En ik denk dat daar voor mensen zoals ik dan een rol is weggelegd. Omdat wij al, ik noem nou wij, omdat ik inderdaad weet dat er meerdere mensen zijn zoals ik. Want die probeer ik toch een beetje op te zoeken.
Met welke mensen kom je dan in contact?
Er zijn een aantal initiatieven geweest waar ik nou in dat Homo Ludens halfjaartje mee in aanraking ben gekomen. Dat is een CEO for One Day. Dat was een groepje studenten die goed hun best hebben gedaan op school en dergelijke. En die ook een verandering zoeken in het bedrijfsleven. En daardoor 1 dag een rol van CEO mochten aannemen in een bedrijf. CEO is een Chief Executive Officer, wat eigenlijk betekent de uitvoerende baas van het bedrijf. Die mocht ik dan een dag vervangen. Ik was zelf van de TU Delft, de CEO. En er waren heel veel interessante individuen. Een ander is een masterclass op de Zuidas met onder andere Herman Wijfels, wat heet Leaders for Economic Change. Waar dus allemaal mensen bij elkaar komen, jonge mensen, young professionals, laatstejaars studenten, die een verandering willen. Je ziet dat ze allemaal multidisciplinair zijn opgeleid, hebben allemaal keihard hun best gedaan en hebben allemaal maatschappelijke interesse. En ik denk dat die mensen bij elkaar dat soort leegtes gaan invullen. Ik heb bijvoorbeeld een keer met Herman Wijfels heb ik hierover geïnterviewd ook nog voor een blad. Toen zei ik van, hoe ga je nou iedereen overtuigen dan? Hoe ga je nou ervoor zorgen dat iedereen zo wordt? Hij zegt, dat hoeft helemaal niet. Ik geloof in tipping point theory. Dus wat zoveel betekent als maar een bepaald soort momentum bereikt is. 20% meestal bijvoorbeeld in bedrijven of in groepen überhaupt. Dan zal de rest wel volgen. We creëren onze eigen wereld in plaats van dat we maar wachten totdat er maar iets komt of wat dan ook. Je kan het beste toekomst voorspellen als je hem zelf maakt.
Dat is wat jij gaat doen.
Dat is wel de bedoeling, ja. Ja.
U hoorde Menno Bijleveld in gesprek met Tim Haarlemmer. Het schrijven van haiku's is razend populair. Maar de Vlaamse dichter Germain Droogebrood vindt dat er aan de moderne westerse variant van de eeuwenoude Japanse dichtkunst vaak toch iets ontbreekt. Zelf heeft hij de nodige haiku-bundels gepubliceerd. Onlangs verscheen een nieuwe met vertalingen van zijn hand. De mooiste Japanse haiku's. Droogebrood woont tegenwoordig in Spanje en Peter Meijvers belde hem daarop voor het nu volgende gesprek.
Een eerste gedichtje misschien van Basho. In de motregen aan de hemel lichtgevend de slingerrozen. Trouwens de eerste uit de verzameling van die haiku's. Hè. Er is nog eentje van Pacho Basso, 1644 tot 1694 heeft hij geleefd. En dat klinkt dan, langs het groene pad verteerderen ze me steeds de bergviooltjes. Ik moet toegeven, ik ben wel... Ik denk ongeveer een 70-tal keer in het Verre Oosten geweest. Dus vandaar dat de Oosterse cultuur me niet helemaal vreemd is. Maar ik heb dus geen Japans gestudeerd. Maar ik heb die vertaling in samenwerking gedaan met twee Japanners. Die dan ook, en dat is natuurlijk zeer belangrijk, want het volstaat natuurlijk niet dat je hedendaags Japans zou hebben gestudeerd. Maar gezien het om Basho bijvoorbeeld, een dichter uit de 17e eeuw gaat, uiteraard waar je specialisten voor nodig hebt. En die heb ik godzijdank gevonden op het voorlaatste wereldpoëziefestival in Macedonië, in Struga, Poetry Evening, zoals het heet. Het bestaat al 50 jaar, is trouwens het oudste poëziefestival hier in Europa. En daar heb ik die twee Japanners recent ontmoet. De een daarvan kende ik eigenlijk al een jaar of 10. En samen met die mensen dus hebben we eigenlijk de selectie gemaakt en ook ieder gedicht bestudeerd met de referenties. Want dat is ook nog een probleem, vooral de haiku die zo kort is. Hè. Dus die 5, 7, 5 regeltjes zijn zo kort en zo bondig en soms met de referenties naar de Japanse cultuur die je als westerling niet kent. Vandaar dat het eigenlijk zeer belangrijk is om niet te zeggen noodzakelijk om met Japanners samen te werken. Om eigenlijk eerst die basiskennis te hebben dus en die referenties te begrijpen. Om ze dan zo goed mogelijk naar het Nederlands over te brengen. Ja, ik ben dus eigenlijk fulltime bezig met poëzie. Hè. Dus uiteraard eerst als dichter ook, maar ook als vertaler. Ik heb toch meer dan 30 bundels internationale poëzie vertaald. En er meer dan 90-tal ondertussen gepubliceerd. Door het feit dat ik zelf een grote interesse heb voor het Oosten. En die typische dichtvorm van de haiku. Waarin eigenlijk vooral oorspronkelijk in Japan, toch ook heel diep in de Japanse cultuur, dus in het Zen-boeddhisme onder meer, verankerd zat. Dus vandaar uiteraard mijn interesse voor het korte gedicht, dat eigenlijk dan nog een element geeft dat mij persoonlijk bijzonder interesseert. En dat is de verbinding met de natuur. Dus enerzijds vind je in die haiku's de verbinding met de mystiek, dus met Zen-boeddhisme. En anderzijds is iedere haiku, de oudere in ieder geval, de moderne zijn eigenlijk een beetje verwaterd geraakt. En ook in het Westen worden er zeer veel haiku's geschreven. Het is eigenlijk in het Westen de meest populaire dichtvorm die eigenlijk niet al te veel meer te maken heeft met de oorsprong, die eigenlijk mij persoonlijk boeit. Vandaar dat ook die selectie van de twee bundels die we hebben gepubliceerd, dus de mooiste Japanse haiku's, telkens eigenlijk van de belangrijkste Japanse haiku-dichters zijn. En vooral dan terug altijd met die belangrijkste haiku-dichters, die Basho, Isa, Isan, Shiki, die eigenlijk nog die oorspronkelijke vorm en waarde van de haiku hebben bewaard. Heb je normaal, de ouderen dus terug, een referentie naar een bepaald seizoen zelfs. Als je een beetje oppast, zie je dat een bepaalde haiku refereert of naar de lente, of naar de zomer, of naar de winter. Zoals het gedicht dat ik net heb gelezen. Hè. Dus het herfsttijd nadert, zowel de zee als het veld kleurt hetzelfde groen. Hè. Dus het had hier duidelijk dat het over de herfst gaat. Dat zijn elementen die me ook altijd hebben geboeid. En de westerse haiku-dichters, tussen aanhalingstekens, die denken dat het eigenlijk volstaat om ergens een versje te schrijven dat uit 5, 7, 5 lettergrepen bestaat, dat het een haiku is. Maar daar heb ik eigenlijk persoonlijk wel mijn twijfels over. Dus het moet eigenlijk toch wel een beetje dieper gaan. En vandaar ook mijn liefde voor de oorspronkelijke haiku die toch veel dieper gaat dan veel oppervlakkige dingen die heden ten dage als haiku worden aangeboden. Tijdschriften zijn er in Japan verschrikkelijk veel. Ik weet niet in Nederland, maar in Vlaanderen in het geval zijn er een paar haiku tijdschriften, maar die publiceren dan meestal wel ook hedendaagse haiku's. Nou, ik zal niet zeggen dat die slechte moeten zijn. En daar zitten best ook wel eens interessante dingen tussen. Maar ik vind dat eigenlijk toch een beetje meer ruimte zou moeten besteed worden aan de oorspronkelijke vorm. Hè? Omdat wij Westelingen eigenlijk toch ook wat kunnen leren van het Oosten. Dus zoals heden ten dagen misschien de Chinezen en ook Japaners uiteraard een beetje naar het Westen kijken, zeker wat de economische toestanden zijn. Maar anderzijds vind ik dat wij Westelingen die een beetje onze oude waarden verloren zijn, dat we ook best eens terug naar de Oosterse waarden kunnen kijken. Ik ben in China, Taiwan en Hongkong gepubliceerd. Een van mijn derde laatste bundel, De Weg, die dan in het Chinees Tao heet, is door een van de belangrijkste, misschien zelfs de belangrijkste Chinese dichter vertaald geworden, Bei Dao. En volgens de Chinezen, maar ook volgens de Japanners, is mijn bundel eigenlijk boeddhistisch, zen-boeddhistisch of taoïstisch getint. Hè. Vandaar ook een beetje de titels. De voorlaatste tegenlicht tegen het artificiële licht. Dus eigenlijk het natuurlijke licht verdedigend, dat niet verblindt, maar misschien soms verlichting heeft. En mijn laatste bundel heb ik in India geschreven. En die heet dan In de stroom van de tijd, meditaties in de Himalaya's. Die bundel wordt eigenlijk ook door de Oosterlingen als Oosters beschouwd. Ik ben trouwens 2 jaar geleden in China geïnviteerd geweest om een lezing te geven over de I Ching. Wat toch wel een beetje bijzonder voelde. Dus ik ben wel een beetje thuis in de Oosterse filosofie, maar om daarmee voor de Chinese specialisten een lezing te geven over de I Ching, dat vond ik eigenlijk wel een beetje speciaal, omdat die I Ching voor Westelingen toch niet zo makkelijk te doorgronden is. Thank you.
De bijdrage was van Peter Meiwes. De mooiste Japanse haikus van Germain Drogebrood is verschenen bij uitgeverij La Douze. Ondemocratische staten hebben vaak de neiging om religie voor hun eigen doeleinden te gebruiken, stelt columnist Lango. Vandaag heeft hij het over de scheiding van kerk en staat.
Onlangs meldde de BBC dat 6 Vietnamese monniken 6 maanden lang zullen verblijven in de omstreden Spratly eilandengroep in de Zuid-Chinese Zee. De eilanden zijn omstreden omdat ook omringende landen vinden dat ze tot hun grondgebied behoren. De 6 monniken hebben onder andere tot taak te zorgen voor enkele verlaten tempels en een kleine groep eilandbewoners geestelijk bij te staan. De monnik Thich Sac Nhiêr vertelde dat hij zich vrijwillig had aangemeld en dat hij op verzoek van de overheid naar de eilanden gaat om de boeddhistische leer te onderwijzen en om, zoals hij formuleerde, onze soevereiniteit te verdedigen. Dat laatste klinkt u misschien vreemd in de oor, omdat mensen in het Westen al lang gewend zijn aan de scheiding van kerk en staat. Mensen hier zien graag dat de kerk zich alleen bezighoudt met de verdieping en intensivering van de spirituele weg en met een wijsblik gericht op het grotere geheel. Laten wij eerst duidelijk vaststellen dat de scheiding van kerk en staat iets heel anders is dan de scheiding van religie en politiek. Een monnik is immers ook een burger van een land met de daarbij behorende rechten en plichten. In deze kwestie ziet monnik Thich Sac Nhiêr zichzelf in de eerste plaats als Vietnamees burger. Daarom is zijn religieuze praktijk volgens hem niet strijdig met zijn patriotische taken. Het vraagstuk zou veel ingewikkelder worden als ook een Chinese monnik als burger van zijn land naar dezelfde eilandengroep zou afreizen. Dan rijst de vraag hoe deze monniken de boeddhistische traditie zouden hanteren op het moment dat het gewapende conflict weer oplaait. In de geest van de boeddhistische traditie zou je ervan uit moeten gaan dat monniken in een conflict situatie geen partij mogen kiezen en niet uitsluitend bidden voor mensen van hun eigen nationaliteit. Ik ben nog altijd van mening dat een ondemocratische staat vaak de neiging heeft om religie voor haar eigen belangen te gebruiken. Een voorbeeld daarvan is de monnik Thich Quang Duc. Hij heeft zichzelf in 1963 uit protest tegen de religieuze discriminatie in brand gestoken. Op de oorspronkelijk gedenkblad voor deze monnik stond te lezen dat hij zijn leven had gegeven voor het boeddhisme. Maar de Vietnamese overheid heeft die tekst veranderd. En nu staat er dat hij zich heeft opgeofferd voor de natie. Op die manier heeft de overheid een nationale held van hem gemaakt. Wellicht is dit een poging van de machthebbers om de Vietnamese boeddhisten aan hun kant te krijgen. Overigens ben ik van mening dat de betrokken landen en in de eerste plaats het machtige China, de Paracel en de Spratly eilandgroepen niet exclusief als hun territorium mogen beschouwen.
Lam Go. Hij is vertaler Vietnamees en verbonden aan de Stichting Vietnamese Boeddhistische Samenwerking. Wilt u zijn column nog eens nalezen? Kijk dan op onze website. In het derde deel van onze serie Het Geloven Voorbij praat Jeanette Werkhoven met Diana Vernooy, filosofe en manager. Ze leidt een soort religieus dubbelleven, want ze is zowel Theravada-boeddhiste als voorgangster in de Duif, de ecumenische basisgemeente in Amsterdam. Vernooy legt uit hoe het boeddhisme haar juist dichter bij haar katholieke wortels heeft gebracht.
Ik ben als meisje netjes in de Rooms-Katholieke traditie grootgebracht. En rond mijn 15e heb ik afscheid genomen van de kerk. Ik vond het allemaal erg burgerlijk en erg uit de tijd, zeg maar. Dus ik ben eruit gestapt, ging niet meer naar de kerk. Jarenlang niks met de kerk gedaan. En eigenlijk een jaar of 15 later, toen mijn moeder ernstig ziek werd en overleed, toen heb ik weer opnieuw contact met de kerk gekregen in de persoon van de pastor die mijn moeder begeleidde en die ook haar uitvaartdienst deed. En ik heb gesprek met die man gehad en die uitvaartdienst meegemaakt. En toen realiseerde ik me, oh ja, dit is dus de essentie waar het in religie om gaat. Dat je op een ander niveau met elkaar bijeen kunt zijn, afscheid kunt nemen van iemand. En toen heb ik de waarde van rituelen weer opnieuw ontdekt. En een soort van schellen van mijn ogen vielen van, als je al dat moralisme uit die kerk trekt, al dat burgerlijke waarden, ideeën en alles wat er omheen gebouwd zit, als het ware, als je dat wegtrekt, dan kom je bij een basis uit die je niet weg moet gooien. Dus toen ben ik weer opnieuw op zoek gegaan van, wat is dat dan? Ik moest eerst Nietzsche lezen, Antichrist, gewoon om bij het nulpunt te komen van wat religie is. En vervolgens ben ik me tegelijkertijd weer in het christendom gaan verdiepen en in het boeddhisme. Nou, dat is zo'n jaar of 20, 25 geleden is dat gestart. En die wegen heb ik eigenlijk vanaf dat moment parallel bewandeld. Terug het christendom in en tegelijkertijd het boeddhisme helemaal ontdekken. Wat ik in het boeddhisme heb gevonden is een heel scherp bewustzijn van wat er in je geest en in je lijf speelt. En hoe je daar dichtbij kunt zijn en hoe je van daaruit de weg kan ontdekken om zo goed mogelijk in het leven te staan, zo goed mogelijk mens te zijn. En het christendom heeft mij altijd geïnspireerd in goed doen, liefdevol zijn, rechtvaardige wereld nastreven. Alleen in het christendom, ik ken alle rituelen en alle verhalen uit de Bijbel. Ik ben er echt door gepokt en gemazeld. En tegelijkertijd gaf het mij te weinig instrumenten om ook te bedenken van, hoe doe je dat dan? Hoe doe je dat een goed mens zijn? Hoe doe je dat om bezig te zijn met een rechtvaardige wereld? In het christendom kon ik dat niet voldoende vinden. Ik heb een beetje in de basisbeweging, omdat ik daar vanuit de Duif nog steeds actief in ben, ben ik bij betrokken geweest, de vrouwengeloofbeweging, bij allerlei bewegingen in de christelijke kerk of aan de rand daarvan. En daar trad bij mij toch een soort vermoeidheidsverschijnsel op van, och, alles wat je nou moet doen en alles waar je naar moet streven en alles waar je je druk over moet maken. En dat is dan toch weer waar het niet in de basis om gaat. De basis gaat erom dat je leven kunt als helder mens en dat je in staat bent om niet de pijn die er in de wereld is te vergroten, verder uit te dragen. Dat je dat kunt stoppen, dat je het lijden kunt stoppen in de wereld. Zowel bij jezelf als bij anderen. En dat is een essentie, het stoppen van het lijden in het leven, die zowel bij het christendom als bij het boeddhisme terug te vinden zijn.
Dus het boeddhisme heeft je geholpen eigenlijk om meer toegang te krijgen tot het christendom?
Ja, zo zou je het eigenlijk best kunnen zeggen. Het heeft mij geholpen om sterker in mijn oude traditie te staan en om op een nieuwe manier naar de oude verhalen te kijken en om de rituelen die er zijn terug te kunnen brengen naar de essentie en weer op een nieuwe manier neer te kunnen zetten. In de Duif doe ik dat dan vanuit het christendom.
Ja, ik was laatst bij een dienst die jij voorging in de Duif. Wat mij opviel is dat je daar boeddhistische teksten inbrengt in een dienst die toch wel duidelijk geënt is op de katholieke traditie.
Nou, de duif is van oudsher aan de Rooms-Katholieke Kerk. Maar zo'n 35 jaar geleden heeft het toenmalige kerkbestuur de kerk gekraakt, omdat de bisschop de kerk wilde sluiten. Nou, het kerkbestuur heeft de kerk opengehouden en elke zondag is er altijd een viering geweest. In het begin nog door katholieke priesters, al heel snel ook in samenwerking met parochianen die er toen waren. Dus er zijn steeds meer leken voorgegaan. Uiteindelijk zijn de priesters hebben zich teruggetrokken. Er zijn ook protestanten binnengekomen. Dus we zijn nu al sinds jaren een ecumenische gemeente, waarin we ook al sinds jaren zelf onze voorgangers kiezen. We zijn allemaal vrijwilligers en we worden ieder jaar herkozen als voorganger. Ik ben nu 20 jaar voorganger. Ieder jaar weer opnieuw word ik gevraagd of ik me beschikbaar wil stellen en word ik herkozen als een van de voorgangers.
Dat integreren van boeddhistische teksten, is dat iets wat je al lang doet?
Ja, dat doe ik wel lang, maar ik doe het wel steeds makkelijker en steeds uitgebreider. Voor een hele hoop mensen was het ook even wennen. Het idee dat je een andere religie binnenbrengt, dat was voor sommige mensen moeilijk. En tegenwoordig, omdat ze me goed kennen en dat er toch altijd weer hele verrassende dingen uit tevoorschijn komen, waarderen de meeste mensen, of eigenlijk op dit moment iedereen waardeert dat wel, dat ik dat doe. En wat ik doe is teksten uit de Bijbel betrekken en er teksten naast zetten uit de boeddhistische traditie. En dan put ik niet alleen uit mijn eigen Vipassana, Theravada-traditie, maar ik put ook uit andere tradities. Zoals afgelopen week heb ik dan teksten van Pema Chödrön erbij betrokken. En wat ik ook wel doe is dat ik bijvoorbeeld gebeden een beetje vertaal. De metta-meditatie wordt dan gebed om liefdevolle vriendelijkheid. En die bidden we dan met elkaar. De boeddhistische kernwoorden vertaal ik naar Nederlands. En dan is het een gebed wat iedereen prachtig vindt.
Zijn er nou in beide tradities principes die je niet goed met elkaar kunt rijmen?
Ja, er zijn kanten aan de tradities waarvan je zegt, hey, die spreken elkaar tegen. Of die schijnen elkaar tegen te spreken. Zo is in de christelijke traditie heb je hoop, geloof en liefde als de drie belangrijke basiselementen van het geloof. Nou, geloof en liefde is nog heel goed te verzoenen met christendom, vooral als je geloof verstaat als vertrouwen. Maar de hoop is wel een aspect waarvan je in de boeddhistische traditie ziet dat er heel nadrukkelijk afstand van wordt genomen. Terwijl dat in de christelijke traditie dus een van de kernpunten is.
Wat betekent hoop voor jouzelf?
Dat is een spanningsveld, hè? Want aan de ene kant sta ik helemaal achter de boeddhistische interpretatie en benadering van hoop. En aan de andere kant ken ik hem toch ook als een hele belangrijke in het christelijke geloof. Wat het in het boeddhisme betekent, als ik het goed probeer te verwoorden, is dat hoop, eigenlijk is hoop altijd vals. Hoop geeft jou het idee dat je leven zoals het nu is nog best veranderen kan en het best beter kan. En eigenlijk voedt hoop je om het idee te hebben dat het leven zoals het is niet goed is. En in het boeddhisme leren wij dat je eigenlijk altijd weg wilt van hetgeen wat er nu is. Of je wil meer van hetgene wat je prettig vindt, hè, je verlangen, je trekt meer naar je toe. Of je stoot af van hetgene waar je een hekel aan hebt. En wij zijn voortdurend bezig om af te stoten en aan te trekken en weg te houden. Om ons leven te verbeteren en om niet te accepteren hoe het leven is zoals het nu is. Nou, dat is een mechanisme wat wij onderkennen in onszelf en wat we voortdurend zien optreden en waarvan we weten, als we dat weten losser te maken, uiteindelijk weten te stoppen, dan komen we bij verlichting uit. En de hoop is dus eigenlijk datgene wat voortdurend dat cirkeltje in gang houdt van, oh, ik hoop op iets beters, ik hoop op een beter leven, ik hoop op een leraar die echt mij kan verlossen van mijn ellende, ik hoop op van alles en nog wat. En dat is een hoop waarvan je moet constateren, die is vals, die werkt niet, dat is niet een goede hoop. Tegelijkertijd is er een hoop die gaat over rechtvaardigheid in de wereld. Een hoop die zegt van er is wel een goed leven mogelijk, er is verlichting mogelijk. Er is een perspectief uit de ellende die we ook hebben. En dat is een goed soort hoop. En dan kan ik natuurlijk zeggen, oké, de christelijke hoop is de goede hoop en waar de boeddhisme over heeft is over de slechte hoop. Probeer het niet te snel te verzoenen met elkaar, Maar daarin zit wat mij betreft wel de oplossing van het spanningsveld. Dat je je realiseert dat hoop, zodra het gaat over de hoop dat jouw leven nog ooit een keer helemaal geweldig zal worden, dat je rijk en gelukkig en bekend en beroemd enzovoort zult worden, dat je die hoop opgeeft. En dat je tegelijkertijd de hoop op een, nou, in christelijke termen koninkrijk gods, of een hoop op een boeddhistische termen verlichting, dat je die niet opgeeft.
Ja, toch zijn we in het boeddhisme eigenlijk ook wel met hoop bezig. Hè? Als we onze oefeningen doen, de meditaties, dan doen we dat toch ook in de hoop op verbetering of verandering van onze situatie.
Ja, de meeste mensen die beginnen met mediteren doen dat in de hoop dat ze er zelf beter van worden. En het mooie is dat je gaandeweg je hele spirituele pad en je ontwikkeling in meditatie, dat je ontdekt dat het inderdaad verbetert voor jezelf, maar op een hele paradoxale manier. Niet omdat het direct ten gunste van jezelf werkt, maar omdat het je helpt om juist losser te komen van je eigen behoefte aan nu bevrijding, nu verbetering. En dat je door je ook op andere mensen te richten en door te zien wat er is, dat je te zijn bij wat er is en ook te zijn bij het lijden van jezelf en bij het lijden van anderen, zonder meteen dat te willen veranderen, dat juist dat helpt om stappen richting verlichting te zetten.
Is er ook een verschil tussen hoop en vertrouwen?
Het ligt heel dicht tegen elkaar aan, denk ik. Vertrouwen is meer een weten. Het is meer gegrond in ervaring. Hoop kan heel erg uitgaan van je denken, je denkconstructies, terwijl vertrouwen meer gegrond is in je eigen lichamelijke, lijfelijke ervaring. Dus als je erop vertrouwt dat meditatie je helpt, dat doe je alleen als je dat ervaren hebt en als je weet dat je dat pad wat je aan het gaan bent, dat dat vruchtbaar is. Terwijl hoop kan ook heel wild zijn, kan ook iets zijn, hoop op iets wat volslagen irreëel is. Dus hoop is in die zin een wildere variant.
Ja, ik denk toch dat het ook wel bij het mens zijn hoort om hoop te hebben. Hè? Hoop op iets moois, iets beters, wat het dan ook is. Zelfs de Dalai Lama zegt ergens, even kijken, wat voor problemen je ook hebt en hoe pijnlijk de ervaringen ook zijn, als we onze hoop verliezen, is dat de allergrootste ramp.
Maar daar kun je dus tegenover zetten dat je juist als je je laat leiden door de hoop op verbetering, dat je te weinig oog ontwikkelt om te zijn bij wat er is. En het mooie is dat als je echt bent bij wat er is, als je echt bij lijden bent, als je daar echt in contact mee treedt met je eigen lijden of met het lijden van anderen, dan ontstaat er verlichting, dan ontstaat er vrijheid, dan ontstaat er iets waar je anders zo hard naar op zoek bent buiten het lijden om. Kijk, het lijden wordt meestal gezien als iets waar je zo ver mogelijk van af moet zien te komen. En wij leren als boeddhisten om er naartoe te gaan. Om er naartoe te gaan, om er dichtbij te zijn, om je eraan over te geven en juist in het contact ermee er van los te zijn. Want de pijn of de dood of ziekte of wat dan ook, daar kun je niet van weggaan, dat is er gewoon. Maar de angst ervoor en de ideeën er rondomheen over alles wat dat bewerkstelligt, die kun je loslaten, daar kun je van vrij worden. Wat ik bij Nietzsche tegenkwam in die periode van mijn leven, dat ik echt het christendom in mijzelf probeerde te deconstrueren. Nietzsche die liet duidelijk zien dat lijden het christendom tot een religie van slachtoffers maakt. Voor hem was het toegeven aan lijden hetzelfde als slachtoffer zijn. En dat is precies iets wat wij in het boeddhisme hebben geleerd om dat uit elkaar te trekken. Een slachtoffer zijn is een totaal ander iets dan in het lijden aanwezig zijn. Je kunt in het lijden aanwezig zijn op een manier dat je niet je ermee identificeert en dus geen slachtoffer bent. Je kunt bij het lijden van jezelf zijn en het lijden van een ander zijn op een manier dat je er los van bent en toch heel dichtbij bent. Dat je er echt contact mee maakt. Eigenlijk zoals een moeder met een huilend kind contact maakt. Je bent er heel dichtbij en toch ben je er niet mee geïdentificeerd. Als wij in het christendom praten dat Jezus ons bevrijd heeft, dan hoor ik dat als dat wij bevrijde mensen zijn. Dat wij er in principe niks voor hoeven te doen om bevrijd te worden. We hoeven niet te bidden van lieve Heer, maak van mij een beter mens. Dat hele moralisme, wat zojuist in de kerk aanwezig is, daar kunnen we gewoon afstand van nemen, want we zijn bevrijde mensen. En dat is in de kern weer precies hetzelfde als wat je ook in het boeddhisme tegenkomt. We zijn bevrijd, we hebben boeddha-natuur in onszelf, maar we bouwen er zo'n ongelooflijk verhaal omheen waarmee we onszelf klem zetten. En als we dat allemaal weghalen, kunnen we bij die bevrijde basis van onszelf komen.
De bijdrage was van Jeanette Werkhoven. Meer informatie over Diana van Nooy vindt u op onze website. En volgende week in deel 4 van het geloven voorbij de boeddhistische non- en vipassana-lerares Jyotika Hermsen, natuurlijk ook onze columnist. Vanavond is er in Antwerpen een concert van de Tibetaanse zangeres Dechen Shak Daksai. Eerder maakte ze een cd met Tina Turner en onlangs trad ze in New York op met componist Philip Glass. Aan de telefoon is nu haar manager, Kristin den Dale. Kristin, Dechen Shak Daksai, kan je in het kort vertellen wie dat is?
Dechen Shak Daksai is een Tibetaanse zangeres die op 4-jarige leeftijd naar Zwitserland is komen wonen, omdat ze Tibet ontvluchtte wegens de Chinese bezetting. Zij is een dochter van een Tibetaanse lama en zij zingt al sinds heel jonge leeftijd, als ze jong meisje was, Tibetaanse liederen, de traditionele Tibetaanse liederen.
Maar je kunt aan haar stijl horen dat ze een andere achtergrond heeft dan de studenten in Dharamsala. Want die zitten veel meer in de traditionele hoek en haar muziek zit eigenlijk veel dichter aan tegen de westerse popmuziek.
Dat klopt. Doordat zij eigenlijk in de twee werelden grootgebracht is, probeert ze ook de link te leggen. En zeker met haar laatste cd, Jubel, probeert ze de jongeren ook aan te trekken tot mantrazang en tot het boeddhisme. Dat is haar grote wens. En met Jubel kan ze dat echt naar buiten brengen, omdat ze daarmee een oude traditie, een oude traditionele lied, in een nieuw kleedje steekt.
Want elk nummer op die cd is een mantra.
Dat klopt, ja.
En dan zijn er verschillende, de medicijn Boeddha bijvoorbeeld.
Ja.
En er is een ode aan Tara, heb ik zien staan.
Ja. Praising Tara. Het is een heel mooi, vrolijk lied met een lichte begeleiding. Met wat slagwerk.
Dan gaat vanavond om 8:00 gaat Dechen optreden in Antwerpen, in de Arenberg Schouwburg.
Ja.
Gaat ze daar het repertoire doen van haar nieuwe cd, Jewel?
Ja, dat zal voornamelijk de liederen van Jewel zijn. Maar zij is heel erg gehecht aan haar cd Dewache, haar eerste cd, en daar zingt ze ook uit. En verder nog een paar prachtige nummers uit de cd Shide.
Dan wensen we jou en haar een heel mooi geslaagd concert met veel belangstelling vanavond.
Het zou echt prachtig worden. Dus mensen die nog graag komen zijn altijd welkom.
Okay.
Er zijn nog een paar plaatsen over.
Hartstikke goed. Bedankt voor de toelichting.
Dankjewel.
Dag Kristin.
Dag.
Dat was Kristin den Dale en meer informatie over het concert vindt u op onze website. En dan nog een oproep van onze collega's van de televisie. Die werken op dit moment aan een documentaire met als titel The Future We Want. Die gaat erover hoe iedereen een steentje kan bijdragen aan een betere wereld. Of je nou directeur bent van een duurzame onderneming of op straat een omgevallen fiets weer overeind zet. Wilt u laten zien wat uw bijdrage is aan een betere wereld? Maak er dan een video van en stuur hem op. Kijk op onze website voor meer informatie. Tot zover dit eerste uur van Hemelsbreed. We gaan er even uit voor nieuws en reclame. En daarna zijn we bij u terug met de Cybermonnik op de radio. Graag tot zo.
Het weekend van Radio 5.
U bent terug bij de Boeddhistische Omroep met nog een half uur Hemelsbreed. Als u onze website wel eens bezoekt, dan kent u vast de Cybermonnik. Die beantwoordt daar schriftelijke vragen van bezoekers. Vandaag zit Maurice Knechtel hier in de studio en gaat via de telefoon in gesprek met luisteraars. Als eerste aan de lijn is Toon uit België.
Ja, met Toon. Hallo Ton, dit is de Cybermonnik op de radio. Goeiedag.
Ja.
Ik heb gehoord dat je een vraag voor mij hebt.
Ja, ik heb een. Vroeger had ik een uitvoerende functie in het bedrijf waar ik werk. En nu ben ik een beetje opgeschoven naar boven en ik ben wat men noemt een leidinggevende.
Ah.
Ja. En ja, dat zit me niet altijd zo lekker eigenlijk. Er wordt van mij verwacht dat ik mensen tot bepaalde programma's beweeg. Er wordt van mij verwacht dat ik ze motiveer, maar ook dat er zijn sancties verbonden als ze bepaalde dingen niet doen. Soms heb ik zelfs het gevoel dat ik ze een beetje moet manipuleren om ze zover te krijgen dat het bedrijf ze wil hebben.
Ja.
En ik deed dat allemaal vroeger. Als boeddhist probeerde ik dat allemaal vooral niet te doen. Ik probeerde de open kant aan de mensen te laten en op basis van gelijkwaardigheid en uitwisseling met mensen te communiceren.
Ja.
En als uitvoerende gaat dat heel goed, hè?
Ja,
jij doet je werk correct en voor de rest eigenlijk zijn al de andere medewerkers zijn een beetje, ja, dat kunnen bijna al dan niet vrienden zijn, maar je gaat daar toch mee om op basis van gelijkheid.
Ja, ja, ja.
En nu is dat een beetje weg en dat geeft een spanning bij mij en ik slaag er maar niet in om die spanning, om dat op te lossen. Ik heb twee rollen eigenlijk. Langs de ene kant ben ik nog altijd een collega,
ja,
een op de werkplek. Langs de andere kant ben ik een beetje een manager, hè? En moet ik hen in een bepaalde richting duwen om de objectieven van het bedrijf te halen, hè?
Ja, dat is duidelijk. Weet jij voor jezelf waar bij jou de spanning ligt? Ligt dat in het werken met macht of ligt het in autoriteit nemen? Of waar ligt de spanning voor jou?
Ik heb geen last met autoriteit te nemen, maar ik heb er achteraf wel een beetje schuldgevoelens over.
En hoe komt dat dan?
Ja, omdat ik de mensen niet volledig in hun eigenheid laat zijn, heb ik het gevoel soms.
Je hebt het gevoel dat je ze te veel manipuleert of zo?
Ja, dat gevoel heb ik. En dat wordt van mij verwacht.
Ja, oké. En heb jij zelf negatieve gevoelens rond manipulatie?
Ja, ik heb ook wel last met mensen die boven mij zich te directief met mij gedragen en zo. Ja, ja, daar heb ik last van, ja.
Ja, ook als het bijvoorbeeld het algemeen bedrijfsbelang dient?
Ja, maar ook als het algemeen bedrijfsbelang, want soms valt het algemeen bedrijfsbelang niet volledig samen met wat ik zelf als de beste oplossing zie. Hè?
Ja, dat begrijp ik. Ja. Ja, weet je, het is. Ik denk dat hoe hoger je komt, hoe lastiger dit soort praktijken worden. Hè? Want je moet inderdaad werken met een heel groot aantal condities die in jouw geval op de werkvloer aanwezig zijn. Hè? Waarbij jij zelf een bepalende conditie bent in wat je weet en wat je wilt. Hè?
Ja.
Wat je ervaring is en welke kant je uit wilt.
Ja.
Waarbij de conditie van je werknemers een bepaalde rol speelt. Wat zij willen en wat zij weten.
Ja.
En waarbij de condities van jouw leidinggevende en de mensen naast je ook weer een bepaalde rol spelen. En dan heb je nog de algemene bedrijfsdoelstelling, zeg maar, die leidend is. Dus je speelt eigenlijk in een veld met heel veel verschillende condities.
Ja.
Die allemaal vechten om het meest boven te komen drijven. Om het leidend, leidend te zijn met een korte ei, zullen we maar zeggen.
Ja, dat klopt.
Ja, voor mij concreet, hè, het handelen vanuit wijsheid, hè, vanuit prajna. He, zoals het boeddhisme dat omschrijft.
Ja.
Voor mij is heel concreet als het gaat om werk, het handelen vanuit prajna om al deze condities, dus in jouw geval al die condities die eigenlijk met elkaar wedijveren om leidend te zijn.
Mm-hmm.
Van jouzelf, van de mensen, van je collega's, jouw leidinggevende, et cetera. Om die condities allemaal aanwezig te laten zijn en dan eigenlijk je handelen te laten plaatsvinden in de aanwezigheid van al die verschillende condities die ook tegengesteld zouden kunnen zijn. En dan kijken van wat zich ontvouwt. En dat betekent dat je eigen conditie, dus wat jij wil en wat jij weet, dat is één van de, laten we zeggen, 6, 7, 8 condities die op dat ogenblik op de werkvloer spelen.
Ja.
Maar
ja,
wat je in feite zou kunnen doen, hè, zeker als je een meditatieachtergrond hebt, als je dan die meditatie in de praktijk brengt, wat je zou kunnen doen, is al die condities in wezen omarmen, hè, naar boven laten komen, er laten zijn en dan vervolgens vanuit een soort van niet weten jouwerzijds te handelen. Dat wil zeggen dat je niet uitgaat van wat jouw agenda is, maar meer uitgaat van oké, dit zijn alle condities en nou kijk ik wat er gebeurt. En welke handeling plaatsvindt.
Ja.
En dat klinkt nu nog abstract, maar op het moment dat je dat zou gaan inoefenen op de werkvloer, dan kun je op een gegeven moment gaan zien dat je bewust wordt van wat jij wil en wat jij weet. En dat je op een gegeven moment bewust wordt van wat je werknemer wil en weet. Dat je op een gegeven moment bewust wordt van de eisen en agenda's van anderen naast je. En dat al die zaken, die, ook al zijn ze tegengesteld, hè, dat al die zaken op een gegeven moment in een soort van soep terechtkomen, hè, zou je kunnen zeggen. En dat wentelt zo rond zoals je de soep aan het koken bent.
Ja.
En op een gegeven moment komt er één bal uit. Mm-hmm. Ja, dat is dan eigenlijk hetgeen wat al die condities tezamen voortbrengen. Het boeddhisme kent in het onderricht het concept van het optreden in afhankelijkheid van condities. Men zegt wel eens dat dat Boeddha's meest oorspronkelijke onderricht zou zijn geweest. En dat is, als je het echt naar de werkvloer vertaalt, of eigenlijk naar het dagelijks leven vertaalt, is dit de meest concrete uitdrukking daarvan. En je zou kunnen zeggen, dat is dan precies hetgeen, vandaar dat het ook in het boeddhisme dat dit fenomeen wijsheid wordt genoemd, dat is dan precies hetgeen wat op dat ogenblik er gedaan moet worden.
Ja, nodig is voor het moment.
Ja, dus het is eigenlijk, om het even op een andere manier te zeggen van, ik denk dat bij jou de oefening zou kunnen liggen in hoe kan ik daadwerkelijk in de situatie functioneren, hè, zodat alle condities die in die situatie spelen door mij heen werken en mij als het ware als een instrument gebruiken. Nee, hoe kan ik instrument zijn in de situatie?
Instrument, heel interessant. Ja. Eigenlijk egoloosheid, hè?
Nou, nee. Het is geen egoloosheid, want je ego speelt ook een rol hierin. Want kijk, je ego, dat is hetgeen wat jij wil en wat jij weet.
Een
van de acht condities.
Ja.
He, en daarnaast zijn er nog zeven. En in dat krachtenveld, zolang je zeg maar, het veld maar open houdt, dus het niet sluit. Kijk, wat er vaak gebeurt, is dat mensen uiteindelijk op het standpunt van het ego gaan staan. Dus wat ik weet en wat ik wil. En dat daarmee het veld sluit. En dat ik doe wat ik denk dat goed is om te doen. Of wat ik wil dat er moet gebeuren.
Ja.
Terwijl als instrument in de situatie handelen, is dat wat het ik wil en wat het ik weet, is nog steeds zichtbaar en aanwezig. Maar die andere condities zijn er ook. En dan op een gegeven moment dan vindt er in den blinde, hè, dat wordt dus niet berekend in het verstand, zeg maar in den blinde vindt er in die hele samenwerking van condities, zou je kunnen zeggen, hoe tegenstrijdig ze ook zijn, vindt er op een gegeven moment de volgende handeling plaats. En die handeling, zou je kunnen zeggen, die is in harmonie met alle condities die daar plaatsvinden. Alleen dat kan ik niet bedenken. Daar is mijn verstand te beperkt voor.
Ja, en ik moet dat ook loslaten. Ik moet het niet willen naar mijn hand zetten dan ook.
Nee, tenzij de situatie dat nodig acht. He, dus als op een gegeven moment uit de situatie komt dat hetgeen wat jij voor ogen hebt, dat het beste op dat moment is om te doen in samenhang met alle condities, dan wel.
Dan wel.
Maar het is helemaal de vraag wat er uit die samenhang van condities komt. En dat weet jij niet, dat weet ik niet. Maar dat moet op het moment blijken. En daar komt het vertrouwen eigenlijk om de hoek kijken.
Ja,
dus in feite gaat het om vertrouwen in een soort van oersoep, hè, op dat moment die de juiste bal voorbrengt.
Maar die dan niet noodzakelijk mijn bal, maar ook niet noodzakelijk de bal die het bedrijf voor ogen had op de eerste plaats. Hè?
Zeker,
kan
zeker.
Kan wel eens een verrassende uitslag zijn.
Absoluut, absoluut, ja. Maar dat is oefening, hè. Dat is ook, dit is echt, wat mij betreft, is dit echt een van de vormen waarin je meditatie echt in praktijk brengt. Mm-hmm. Waarbij de eerste stap is van, hoe omvat ik alle condities die op dat ogenblik in de situatie spelen? Hoe ben ik daar open voor? Hoe kan ik dat ervaren en kan ik dat omarmen, behouden? Mm-hmm. En de tweede stap is dan van loslaten en de juiste condities een weg laten vinden. En dan heb je iets wat optreedt in de afhankelijkheid van condities, om het met de woorden van de Boeddha te zeggen.
Ja, het is heel interessant.
Ja.
Heel interessant. Ik ga dat proberen.
Het is ook heel spannend om te doen.
Ja,
want, voor jou ook, want je weet niet wat eruit komt.
Want je weet niet op voorhand en je moet toch vertrouwen hebben in de uitslag. Hè?
Je moet vertrouwen in de uitslag en in jezelf. Maar dan in het zelf in de zin van je grotere zelf, in je leven.
Ja.
He, dat daar op een gegeven moment de juiste bal uit voortkomt.
Ik ga me eraan zetten.
Oké. Ik wens je heel veel succes.
Voor je hulp.
Dag. Ja, dankjewel voor je vraag. Hè?
Tot ziens. Hè?
Dag.
Met Saskia.
Hallo Saskia, dit is de Cybermonnik op de radio.
Ja, hallo.
Je hebt een vraag voor mij.
Ja, ik heb een vraag, ja. Zolang ik nog niet wakker of verlicht ben, hoe weet ik dan of mijn handelen en beslissingen goed of juist zijn voor mezelf en de ander? En op welke koers, leidraad, kan ik dan volgens het boeddhisme varen in mijn staat van onwetendheid?
Ja. Laten we beginnen met de vaststelling dat jij veronderstelt dat er een verschil is tussen onwetendheid en verlichting.
Ja.
Hoe kom je eraan?
Ja, daar heb ik over gelezen. Dus ik heb daar een beeld van gemaakt, denk ik. Dat verlichting het alweten is. En dat je de dingen anders ziet dan ik ze nu zie. Dat idee heb ik, ja.
Maar er staat ook in heel veel teksten dat verlichting illusie is. Een illusie verlichting.
Oh, is dat zo?
In ieder geval in veel zen-teksten kom je dat tegen. Dogen bijvoorbeeld schrijft er heel veel over. De Japanse zenmeester Dogen.
Ja.
En daarbij, samsara is nirvana. Hè, die gelijkstelling die centraal staat in de Mahayana voorspelt ook niet veel goeds op dit terrein. Dat verlichting en onwetendheid wel eens heel dicht bij elkaar kunnen liggen.
Oké, maar waar zijn we dan mee bezig?
Dat is een goede vraag. Ik denk ten eerste dat we voor onszelf moeten gaan onderzoeken wat nou precies verlichting en wat nou precies onwetendheid is.
Ja.
En vervolgens dan de vraag naar handel ik juist of handel ik niet juist te kunnen vaststellen.
Ja.
Ik denk dat je, als je een eerste aanzet neemt tot zo'n onderzoek, dat je zou kunnen zeggen, hè, dat als je het woord verlichting neemt, hè,
ja,
dat is sambodhi in het Sanskriet. En bodhi, dat komt af van de wortel boet van waken.
Ja.
Ja, dus letterlijk is inderdaad sambodhi, hè, wat dan wel vaak wordt vertaald met verlichting, dat is ontwaken of wakker zijn.
Ja.
Ja. Wakker zijn sluit niet een droomloze slaap uit, bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Wakker zijn sluit niet een totale bevangenheid door mijn eigen gedachtentreinen uit.
Ja, ja.
Want het feit dat ik op een gegeven moment weet dat ik droomloos geslapen heb, duidt op een wakker zijn in mijzelf, terwijl ik droomloos slaap.
Dat kan ik even niet volgen. Bedoel je tijdens slaap of gewoon in het...
Nee, nee. Als je bijvoorbeeld heel erg bevangen bent door bepaalde dingen die spelen in je leven.
Ja.
En later weet je dat die bevangenheid er was.
Ja, ja, ja.
En dus je zou mogen concluderen uit dit soort ervaringsgericht onderzoek dat wat het boeddhisme met wakker zijn bedoelt, dat dat niet gaat over een onderscheid tussen wakker worden en onwetendheid,
ja,
maar veel meer uit een staat in onszelf die beide omvat. Die,
ja,
kan,
ja,
zien zowel dat we af en toe wakker worden uit ons geneuzel,
ja,
als dat we aan het neuzelen zijn.
Ja, ja.
Snap je? En je zou kunnen zeggen van er zit in ons een oog. En dat oog, dat ziet dat we totaal in onze eigen ideeën vastzitten.
Mm-hmm.
He, op het moment dat we echt met onze ideeën, dat we daardoor bevangen zijn, oké, dan is het donker.
Ja.
Maar daarna weten we dat dat gebeurd is.
Ja.
En dat impliceert dat er op het moment van die bevangenheid iets is in ons dat ziet.
Ja.
He?
Ja.
Dat ziet dus zowel de momenten waarop de hemel open gaat als de momenten waarop het duister is, zogezegd.
Ja.
En het,
ja, ja,
ziet zowel de momenten dat we 's ochtends wakker worden, als inderdaad de dromen die we hebben en dat we droomloos slapen.
Ja.
En het ziet zowel de momenten dat we afdwalen in gedachten en er even niet bij zijn, hè, als de momenten waarop we heel erg aanwezig zijn.
Ja.
Verlichting of ontwaken is niet iets dat tegenover iets anders staat, maar het is veel meer iets wat al die verschillende stadia omvat, zou je kunnen zeggen.
Ja, ja.
Als dat zo is, dat betekent dat wat je verlichting noemt op dit moment werkt in jouw leven. Dat oog nooit gesloten is geweest.
Ja.
Ja, je kan ook zeggen van het ziet in principe alles wat je doet.
Maar mijn vraag van wanneer weet ik dan of iets goed of dat ik juist handel, zeg maar, dat die vraag dan, hè, van,
ja, ja,
het goede tegenover niet het goede en zo.
Ja.
Hoe zie je dat dan? Bestaat dat dan eigenlijk ook niet?
Nou ja, weet je, van het is een beetje de vraag natuurlijk van wat met goed en slecht handelen bedoeld wordt. Als je bijvoorbeeld zegt vanuit oneigenlijke beweegredenen, als we eens even zeggen van dat dan niet goed handelen zou zijn, dat weet je op het moment dat je het doet, of wellicht iets later, hè, maar dat weten in jezelf ziet dit.
Ja.
En dus in die zin hoef je niet te wachten tot er op een gegeven moment een hemel open gaat of een criterium van buiten bij te halen. In principe is het criterium in jouw leven aanwezig. En je kan dat onderscheid maken, ofwel op het moment dat je handelt, ofwel iets daarna.
Ja.
En je weet dan dat je iets bijvoorbeeld uit oneigenlijke beweegredenen hebt gedaan of niet. Of,
ja,
je weet dat je daar iemand onheus mee hebt bejegend, of iemand wellicht pijn daarmee hebt gedaan. Hè?
Mm.
Dat is een beetje ook de vraag van wat je zelf als goed en slecht handelen ziet. Maar als je trekt naar verlichting onwetendheid, hè, wat je in het begin van de vraag deed,
ja,
dan is het handelen is altijd zichtbaar. Aangezien het oog vanaf het moment dat jij geboren bent en wellicht daarvoor open is.
Ja. Ja, ja.
En die zin hoeven niet te wachten op verlichting, want verlichting werkt nu. Toch?
Oké, dus dan is het een illusie als ik denk van dat het mezelf in een andere staat van zijn brengt.
Ja, weet je, in principe is het de staat van zijn, als je het zo wil zeggen, die aan alle staten van zijn vooraf gaat. En die alle staten van zijn mogelijk maakt in de zin van dat het ze ziet.
Mm-hmm.
He, dat zien we. Maar goed, de vraag is of we de verantwoordelijkheid willen nemen. Dat is de tweede vraag.
Denk je dat het meer daarin zit?
Nou, dat weet ik niet. Dat in het algemeen is dat vaak meer de issue dan het niet helder zien van wat we doen.
Ja, ja.
We weten allemaal wel wat we doen.
Ja, ja. En dat bedoel je met niet verantwoordelijkheid nemen, niet echt beseffen wat het betekent voor jezelf of voor de ander? Of,
ja, eigenlijk er echt voor gaan staan. Echt staan voor wat je doet. Hè, ook als dat volgens jouw criteria niet de goede handeling zou zijn geweest. Hè, echt ervoor gaan staan dat jij die handeling hebt verricht. En ook echt voor gaan staan dat hetgeen wat je ziet en hetgeen wat je hoort, dat dat een onlosmakend deel is van jouw leven. En zo op het moment dat je ziet dat bijvoorbeeld een handeling van jouw kant, dat dat een ander persoon lijden berokkent, dat dat alles met jou te maken heeft. En dat is dan meer de verantwoordelijkheid in de zin van het intrinsieke licht, zogezegd, of het wakker zijn. Hè, daar verschijnt niet alleen jouw eigen handen en jouw eigen geestestoestand in, maar daar verschijnt in principe elk levend wezen dat je tegenkomt in. Dus het is allemaal jouw zaak en allemaal mijn zaak.
Ja, ja.
Maar als je terug gaat naar jouw oorspronkelijke vraag, hè, dan zou ik zeggen van ja, goed of slecht handelen is niet afhankelijk van het wachten op verlichting.
Nee.
Verlichting is nu.
Ja. Als ik het samenvat, dan zeg je van nou, dat alziend oog, zeg maar even zo te zeggen, dat ziet eigenlijk alles.
Mm-hmm.
Wat het ook is. En in feite zeg je, weten wij dat zelf allemaal ook,
mm-hmm,
wat we doen. We weten eigenlijk verdomd goed wat we doen.
Ja.
Alleen de verantwoordelijkheid voor nemen dat je het echt beseft dat je het doet en dat het iets van jou is.
Ja.
Dat je daar, zoals jij dat noemt, voor gaat staan. Dat je dat gewoon helemaal pakt. En omdat je dat in feite zelf creëert en zelf bent ook op dat moment.
Ja. En ook, weet je, en ook inderdaad realiseren op een gegeven ogenblik, omdat dat toch zichtbaar is, dat je heel vaak niet het goede kunt doen. Ja, dat noemen we dan maar de menselijke conditie, om het zo maar te zeggen. Maar vaak draaien we onze eigen patronen in den blinde af en dan hebben we weer een ongeluk achtergelaten.
Ja, ja.
En dat hoort heel erg bij onze menselijke natuur. En dat staat in het volle licht. En dat zien we helemaal.
Ja.
En dan is het meer het punt van, oké, ik zie het, dus het is ook mijn verantwoordelijkheid. Maar ja, het is helaas weer misgegaan.
Ja.
Ja, je zou kunnen zeggen, eigenlijk staan we voortdurend met onze hak op de tenen van een ander.
Ja, ja.
Zonder er eigenlijk iets aan te kunnen doen. En dan zie je dat weer en denk je, tja, daar gaan we weer.
Nou ja, zonder iets aan te kunnen doen, dat is natuurlijk niet waar, toch? Je kan er nou aan doen.
Ja, maar vaak dan loop je een stuk achteruit en dan sta je ineens weer op een voet.
Ja.
Begrijp je?
Mm-hmm.
Ja, dus er zit een grens aan wat we goed kunnen doen en wat we kwaad kunnen doen, zou ik maar zeggen.
Ja. Ja, dus maar hoe meer je daarvan bewust bent, hoe meer je daar toch...
Ik denk, hoe meer je daarvan bewust bent, hoe erger het wordt.
Oh.
Hoe meer je van jezelf begint te zien dat je dingen doet die je eigenlijk niet had willen doen, maar die toch gebeuren, weet je. En dat je eigenlijk voortdurend met je winkelwagentje over de voet van een ander heen aan het crossen bent.
Ja, dat herken ik.
Dat wordt des te pijnlijker dan. Maar dan staat het oog helemaal wagenwijd open, zou je kunnen zeggen.
Ja, dat is zo. Ja, dat is een groot glas. Voor
Ja. En nog één toevoeging aan dat onwetendheid, hè? Dat wil ik je niet onthouden. Wat ik altijd een hele mooie definitie van onwetendheid heb gevonden is hoe Trungpa Rinpoche, Tibetaanse leraar, dat heeft gedefinieerd. En die zei altijd onwetendheid, avidya, hè, in het Sanskriet, onwetendheid, dat heeft hij altijd omschreven met niet willen zien.
Oh, mooi.
Dus niet zozeer als het gewoonlijk wordt gebruikt tegenover verlichting van ik zie het niet.
Ja.
Nee, hij zei altijd onwetendheid is het niet willen zien. Dat wil zeggen, we zien het wel, maar we willen het niet zien.
Oh, dat is wel heel mooi.
Ja, en dan met name in die context inderdaad van dat we in feite allemaal wakkere wezens zijn.
Ja.
Hè? Oh. Ja, niet willen zien.
Oké. Ja. Nou ja, en dan,
dus we sjoemelen met onszelf.
Ja, we sjoemelen
voortdurend
met onszelf.
Ja.
En dan maar goed, dat is misschien te ver, maar de reden dat we dat niet willen zien, dat is ook niet bewust, of toch?
Niet willen zien, ja. Kijk, boeddhisme zegt altijd van onwetendheid is een groot mysterie en niemand weet precies hoe dat nou op gang is gebracht en hoe dat nou in de wereld is gekomen. Maar als we naar onszelf kijken, dan zien we vaak wel de situatie waarin we niet willen zien. En dat heeft alles met verantwoordelijkheid nemen te maken. We willen heel veel dingen gewoon niet dragen.
Ja.
En we willen met name dingen over onszelf niet dragen.
Maar dat is natuurlijk ook vanuit een diepgaande angst, toch?
Ja, en een niet vertrouwen van onszelf en een vasthouden aan allerlei ideeën die we hebben. Daar zit een complexe reden achter, maar het heeft heel veel inderdaad te maken met een niet willen omarmen of dragen van wat we over onszelf te weten komen, zien, hè, wat we over anderen zien.
Ja.
Maar goed, onwetendheid is een complex verschijnsel, hoor.
Ja, maar we vinden het wel heel erg boeiend. Want
absoluut.
Hoe meer je ziet van jezelf, dan stel ik me wel die vragen van, wat houdt me dan tegen om het zo echt helemaal te willen kunnen zien?
Ja, dat is een hele goede vraag.
Ja.
Dat is voor de volgende keer.
Ja. Ja, dat is goed.
Goed, Saskia?
Ja, oké.
Oké.
Hey, dankjewel, Marie.
Goeiedag, hè?
Ja hoor, oké.
Dag.
Hallo, met Mark.
Hallo Mark, dit is de Cybermonnik op de radio. Goeiedag.
Hallo, hoi.
Je hebt een vraag voor mij?
Ja, ik heb een vraag. Ja, het is een beetje een verhaaltje. Ik kan het niet in één zinnetje samenvatten.
Ga je gang.
Ik ben lid van een sangha.
Ja.
Ik heb daar leren mediteren. En daar pluk ik de vruchten van. Als ik thuis mediteer, zeg maar, dat probeer ik dagelijks te doen. Alleen, ik merk in toenemende mate dat als ik dan een lezing ga bezoeken, of ook boeddhistische boeken lees, dat ik denk van ja, ik krijg dan het gevoel dat het me afleidt van de meditatie.
Ja.
Dat is eigenlijk mijn vraag. Is dat goed? Is het wel gezond?
Ja, en in welke zin leidt het af van de meditatie?
Nou ja, dat ik denk van, tijdens de meditatie probeer ik me te richten op mijn ademhaling.
Ja.
En niet op mijn gedachten en ideeën en zo.
Ja.
En ja, zo'n lezing of boeddhistische boeken zitten toch vol met allerlei ideeën. Die
ja.
me dan op zich wel inspireren. Alleen ik denk van, ja, wat heb ik eraan? Op het moment dat ik zit te mediteren.
Ja. Weet je, ik vind het een uitermate gezonde gedachte.
Oké. Okay.
Dat moet je vooral zo houden.
Oké. <Okay. laughs>
Kijk, in principe, hè, alles wat er uit jouw meditatie komt, dat is voor jou waar.
Ja.
Toch?
Zeker.
En dat is het enige waarop je kan varen.
Oké. Okay.
En wat boeddhistische leraren allemaal zeggen, dat is voor hun wellicht waar. Maar dat hoeft niet te zeggen dat jij erop kan varen. Hey, je kan alleen maar weten dat een pistache-ijsje lekker smaakt als je het zelf hebt gegeten. Als ik het zeg, heb je daar weinig aan natuurlijk.
Ja.
Dan kan je er wel van dromen, maar het is niet de ervaring dat je hem eet. Hey, dus in die zin van boeken of onderrichten door leraar of leraressen kun je zien als een inspiratie bijvoorbeeld op de achtergrond. Hè, voor je eigen
ja.
meditatiepraktijk. Soms kun je het zien als een ter discussie stellen van bepaalde ideeën waar je zelf in vastzit. Maar dat is het ook. Er wordt heel vaak gezegd van het zijn vlotten. Je kunt ze vergelijken met voertuigen of vlotten die je naar een bepaalde bestemming brengen. Maar als ik met de trein naar Hilversum ben gekomen, dan neem ik niet de hele trein mee naar de studio.
Nee.
Dat zou krap worden hier. Snap je? Dus ja. In die zin van een onderricht, hè, of wat de leraar zegt, dat kan zijn werk doen tot een zekere hoogte. Maar wat er in jouw meditatie gebeurt en wat je in je meditatie ervaart, dat is uiteindelijk voor jou het enige echt belangrijke.
Ja, ja. Ja,
dat is wat jij echt drinkt en eet en tot
ja.
je neemt. En
ja,
dat is wat jij op een gegeven moment als waarheid ontdekt.
Ja, ja, zo voelt het ook.
Ja.
Ik merk
ja.
gewoon een soort verschuiving door de jaren heen. Het begon met heel veel boeken lezen en lezingen bezoeken en me laten inspireren. En toen ben ik steeds meer gaan mediteren. En toen ontdekte ik van ja, dat wordt gewoon meer het middelpunt, zeg maar,
ja.
van mijn oefening.
Ja, weet je, ik denk dat dat uitstekend is.
Okay.
En er zijn ook periodes, als ik bijvoorbeeld naar mijn eigen weg kijk. Hè? Ik ben begonnen met heel erg veel lezen, omdat ik ook filosofie heb gestudeerd. Dus ik las ook vanuit mijn studie heel veel. En op een
ja.
gegeven moment, toen had ik werkelijk het idee alsof ik de menukaart 4 jaar lang had bestudeerd, maar nog geen hap gegeten had.
ja.
Weet je, en toen was het voor mij, daarna kwam een fase dat ik dacht van ja, het is mooi geweest, maar ik wil nou echt zelf eten.
Ja.
Weet je wel, en toen dat was voor mij een fase waarin ik heel veel minder las. En waarin ik met name echt de praktijk deed, mediteren.
Nou,
dus als je in zo'n fase zit, fantastisch.
Ja.
En dan komt er op een gegeven moment, dan trekt het wel weer een balans. Weet je, op een gegeven moment krijg je weer behoefte aan voeding. Maar dan is de meditatie is al wat substantiëler geworden. Hè, dat het wat dieper is ingepraktiseerd. En dan zul je merken dat je bijvoorbeeld de teksten weer op een andere manier leest.
Ja.
En maar het is stapje na stapje.
Hartstikke mooi.
Ja, dus ik zou zeggen van je bent helemaal op de goede weg.
Nou ja, wat wil een mens anders horen?
Ja, 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 maar je moet het van mij niet aannemen, hè?
Nee.
Maar... dat is ook weer onderricht natuurlijk.
ja.
Dus alles wat ik nu zeg moet je zo snel mogelijk vergeten. Dan ga je gewoon weer van jezelf uit.
Oké.
Okay. Oké?
Ik ga meteen weer terug naar mijn kussen.
Hé, hey, Mark, fantastisch, jongen.
Yes, bedankt.
Hé, hey, goeiedag.
Dag.
Hoi.
Tot zover de Cybermonnik op radio. De volgende aflevering wordt uitgezonden in juni en dan staat onze programmering in het teken van de dood. Wilt u een vraag stellen die te maken heeft met sterven of dood, meld u dan aan via onze website. Als uw vraag in de uitzending komt, krijgt u bovendien een leuk cadeau, Integrale Zin, het nieuwste boek van Maurice Knechtel. Hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze uitzending van de Boeddhistische Omroep, die werd gepresenteerd door Ton Maas. Eindredactie Jacqueline Oskamp, techniek Rob Gerritsen en Klaas Pot. Als u een van onze uitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijk dan op boeddhistischeomroep.nl. Daar vindt u ook een overzicht van interessante activiteiten in de komende week. Op ons forum kunt u op deze uitzending reageren of met andere luisteraars van gedachten wisselen. Ook vindt u ons op Facebook als Boeddhistische Omroep en op Twitter onder BosRTV. Zometeen wordt de uitzending overgenomen door onze collega's van OOM. En dan gaat het over Atman, de ziel. Volgende week zaterdag zijn wij er weer met de Amerikaanse celliste Frances Mary Witty over de muziekschool die ze heeft opgericht in Bhutan. Sidney Leijenhorst over een vierdaagse retraite in het pikken donker en aandacht voor de symbolisten in het Van Gogh Museum. En natuurlijk deel 4 van onze serie Het Geloven Voorbij met Jotika Hermsen. Dat alles zaterdagmiddag om 3 uur in Hemelsbreed op Radio 5. Graag tot dan.
Thank you.